En toen zei de fotograaf, ja, allemaal springen toen we voor de foto op het podium.
En jij met die 84
en
kilo.
En iedereen sprong de lucht in. Ik zat nog aan de grond genageld met die ABC-accent. Dus daar moet je echt iets aan doen.
Dit is Accentmakers. De ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Dit seizoen stelde Dick van der Lek de vragen. Vandaag krijgt hij ze terug van Jeroen van der Brink.
Welkom Dick in deze slotaflevering van de San Accentmakers.
Ja, even omgekeerde wereld.
Is een omgekeerde wereld.
Ja.
Hoe voelt dat?
Ja, dat ga ik zo beantwoorden.
Ga je dat zo beantwoorden?
Als je klaar bent met je vragenvuur.
Hey, stel je eens even voor de mensen die je nog niet kennen. Ja, die zijn er ook. Je gelooft het niet, maar ze zijn er.
Ja, Dick van der Lek, al 36 jaar in reclame. Ik heb gewerkt bij Kuip en Schouten, Van Walbeck, et cetera. Et cetera was eigenlijk mijn belangrijkste bureau. DDB uiteindelijk natuurlijk, een beetje 180 nog. En 3 jaar geleden, toen ik 60 werd, toen had iemand me ingefluisterd dat je moet tussen 60 en 70 geen tijd morsen. Kan ik jou ook adviseren, Jeroen? En ik heb dat ter harte genomen. Dus ik heb het roer volledig omgegooid. Terug naar de fabrieksinstellingen, heb ik toen gezegd. En ben ik naar school voor fotografie gegaan. Ik heb een consultancy opgericht, board supporter. En dat ruilt en zeilt eigenlijk allemaal heel prettig. Dus ik mag niet klagen.
Hey, vertel, die podcast, hoe is dat nou tot stand gekomen eigenlijk? Want, San, Airforce.
Nou, dat was helemaal niet mijn idee. Daar kwam Reinder en Marit van Airforce, die kwamen ermee. Ja. Dat weet jij, want die hebben dat aan jou voorgesteld.
Klopt.
En toen hebben ze, geloof ik, omdat ze niemand konden krijgen, hebben ze ook mijn naam genoemd.
Hé, hey, maar een podcast, hartstikke leuk. En dus op onverklaarbare wijze kwam Reinert bij jou of jij dat niet wilde moderaten. Ook leuk. Maar je had helemaal geen ervaring. Hoe werkte dat
dan? Nou, ik had er één podcastje heb ik ooit opgenomen voor de USB Company. Maar ik had helemaal geen ervaring. Dat klopt. En het viel me ook. Ja, ik vond het heel leuk om te doen, maar het valt allemaal niet mee. Want je moet je voorbereiden natuurlijk op elke gast. Ben je bezig met het gesprek. Je moet iemand in de ogen kijken. Je kan niet de hele tijd op je blaadje kijken. Je hebt ook nog een klok. En je hebt ook nog de wensen van ene Jeroen. Die ook nog bepaalde dingen benoemd wil hebben.
Had ik wensen?
Het viel, dat moet ik toegeven. We hadden wel complete vrijheid, moet ik zeggen. Ja. Maar natuurlijk wilden jullie dat er ook, dat de San ook nog een rol speelde.
Dus kom ik straks nog even
heel goed
terug bij.
Je was niet genoeg, zeker. Maar in ieder geval, het is een beetje multitasken de hele tijd. En dat is heel leerzaam. Gelukkig had ik wel een vangnet. Die had ook een naam, Reinder. Want die gaf mij wel vaak tips hoor, na afloop.
Oh, toch wel?
Zeker. Dit was genoeg te verbeteren.
Het is alleen jammer dat hij kan wel tips geven, maar wat doe je er dan mee?
Dat je er niks mee doet. Hij moest natuurlijk heel veel utjes eruit. Ik zeg nog wel eens En zeker als je aan het zoeken bent en aan het nadenken. En daar heeft hij wel heel veel werk aan gehad, dat weet ik zeker.
Ja. Hey, had je leuke gesprekspartners eigenlijk in die serie?
Ja, dat moest ik van jou zeggen natuurlijk. Dat ze allemaal interessant waren. Maar ik moet toegeven, het was een hele goede mix van mensen. Hè, van achtergronden, van expertises, adverteerde bureau enzovoort. Dus het was zonder meer waar dat allemaal interessante gesprekken. Het maakt natuurlijk wel uit of je iemand kent of niet. Hè?
Ja.
Dus in heel veel gevallen ook adverteerders, die kende ik een beetje of soms heel goed. En wat je wel merkt is dat adverteerders die maken natuurlijk vaak deel uit van een corporate. Ja. En daar spelen regels een rol. Hè? Die mogen bepaalde dingen van corporate affairs wel of niet zeggen.
Ja. Ja.
En bureaus hebben dat eigenlijk veel minder. Dus die hadden het veel makkelijker. Dus ik denk dat adverteerders die wilden wel graag vrij praten, maar konden het niet altijd. En de reclame mensen die waren wat loslippiger.
Wat loslippiger.
Ja, zeker. Ja.
Over dat loslippige. verrassende uitspraken?
Jawel.
Heb je er een paar?
Ja, ik heb er wel een paar. Kijk, ik wilde geen onderscheid maken. Dus ik heb van allemaal heb ik er eentje.
Van allemaal?
Ja, ja, we hebben de tijd.
We hebben alle tijd.
Reiner heeft toch niks te doen.
En anders knipt hij het eruit.
Anders knipt hij het eruit. Kijk, Kees Hannema van de Vriendenloterij, die vertelde over iemand die AI gebruikte, 's avonds, om voor zijn kinderen een verhaal te bedenken en voor te lezen. En dan ging hij zelf gewoon met koffie voor de buis zitten, voor het 8 uur journaal, dus dat vond ik wel grappig. Ja. Dan hadden we Frank Jocking van de Merch, dat was eigenlijk de enige van allemaal die reclameprijzen, inclusief de Sun, eigenlijk onbelangrijk vond. Ja. Een fris geluid. Die had een lichte hekel aan reclameprijzen.
Ja.
Bij doorvragen bleek het wel een beetje mee te vallen. Ja. Dan hadden we Ron Schneider van PwC, vroeger NS. Die beklaagde zich...
Volgens mij, Ron Schneider zat bij EY, toch? Ja, hij zit bij EY.
Oké, neem me niet kwalijk. EY. Die zat vroeger bij de NS en die beklaagde zich over het gewicht. Daar moet je toch iets aan doen, Jeroen. Het gewicht van de ABC-accent. Want hij moest natuurlijk met de trein reizen. Dus hij moest met het zware ding moest hij dan heel eind op pad. Die kwam uitgeput thuis aan. En ik heb hem zelf ook één keer in handen gehad toen we bureau van het jaar werden. Ja. En toen zei de fotograaf, allemaal springen. Toen we voor de foto op het podium.
En jij met die 84
en
kilo.
En iedereen sprong de lucht in. Ik zat nog aan de grond genageld met die ABC-accent. Dus daar moet je echt iets aan doen. Dan hadden we Antoine Houtsma. Dat is behalve een goede creatief ook een slim businessmannetje. Van Joe Public. En die zei, we moeten alles wat we investeren in AI als reclamebranche, moeten we niet zomaar weggeven. Hij is bang dat we dat te makkelijk verkopen. Ja. Want bureaus die zijn natuurlijk enorm aan het investeren, net als adverteerders. En die is bang dat bureaus dan toch weer op hun rug gaan liggen. En als adverteerders dan zeggen, maar je doet er nu maar een half uur over in plaats van een heel uur. Dus ik betaal je ook maar een half uur. En dan... Natuurlijk moet er wat vanaf, want die efficiëntie die kan een opdrachtgever ook toekomen. Ja, maar je moet wel je ontwikkelkosten eruit halen. Ja. Dan hadden we de man met de ingewikkeldste naam, Robrecht Stoekenbroek van Being There. Ja, die hekelt, en dat herken ik wel, de minachting van reclamemensen op interne communicatiecampagnes. Toch een soort tweede rangs. Ja. Terwijl, ik snap het niet helemaal. Want voor reclamebureaus is dat een geweldig gebied om je expertise op los te laten. Want of je nou 100.000 mensen buiten consumenten aan het beïnvloeden bent op hun gedrag. Of je doet 10.000 mensen bij grote bedrijven intern. Dat maakt in feite niet uit. Dat kunnen reclamemensen heel goed. Maar er zit toch wel iets in van, met name bij creatieven ook, maar ook accountmensen, eigenlijk bij iedereen, dat interne communicatie is van een mindere waarde dan externe communicatie. Ja. Dus dat vond ik leuk. Ja. En Being There, die doet daar heel goede zaken. Dan hadden we Anna Henriques van TUI. Die vond dat er veel geklaagd wordt over het uurtje-factuurtje model. Dat herken je natuurlijk wel. Zij stelt tegelijkertijd vast dat er eigenlijk tot nu toe door niemand een werkend alternatief is. Wat in de praktijk is ingevoerd. Ja. Dus daar kom ik later nog even op terug. Want het kwam ook in andere gespreksonderwerpen terug. Hadden we Sven van Densu. Die vindt dat Victor Knaap, die 200% is... Die is niet bijgeschoold op AI, die is ongeschoold, weet je wel. Die heeft zijn hele organisatie. Schijnt dat hij zijn hele organisatie bij elkaar heeft geroepen. Hij heeft aangekondigd, we gaan 100% over op AI. En we hopen dat iedereen meegaat, maar wie het niet leuk vindt, die kan hier op deze knop drukken. Dan maken we meteen even een afscheidsregeling. Dus, en daar...
Met AI.
Misschien met AI, maar daar hebben heel veel mensen ook gebruik van gemaakt. Want sommige mensen die willen wel mengen met AI, maar niet dat ze hun oude vakgebied dan kwijtraken. Maar Sven viel dat op en die zegt, dat vind ik wel heel veel risico om het roer volledig om te gooien. Nou, waar dat ook gebeurt is bij Leo van Os van Accenture. Daar wordt de hele organisatie links, rechts, boven, beneden, wordt helemaal bijgeschoold. Ja. Lode. Lode Scheef van Indie, nou ja, die herken je wel, dat is heel uitbundig creatief. Dus die kwam hier, maar die wist helemaal niet dat ik de host was. Dus die zat mij op een gegeven moment weg te kijken. Die dacht van, wat zit je hier nou nog, nadat we leuk hadden gekletst. Want we gaan zo beginnen. Ik zeg, ja, maar ik ben de host. Dat had hij niet in de gaten. Hij had twee leuke dingen. Hij vatte het ondernemerschap samen in drie woorden. Namelijk, wat nou weer? Ja. Je? En ja. Dat is eigenlijk, ja. Dus altijd ja. Is er weer wat aan de hand. Gaan weer mensen weg? Ja. Heb je weer te veel mensen? Gaan de klanten weg?
Klanten weg.
Aandeelhouders en dat soort dingen. Nou, dan hebben we René Ras van ASN. Ik kende het begrip niet. Die had het over greenhushing. Die term niet gebruik. Ja. Maar greenhushing betekent zoiets dat je uit angst dat je wordt aangevallen op greenwashing, dan maar niks zegt over je goede bedoelingen en je goede beleid.
Wel dingen doen, maar niet vertellen.
Het niet durven vertellen omdat je bang bent dat je dan toch op je vingers getikt wordt. Terwijl je eigenlijk hele goede dingen doet. Dus daar hebben zij wel eens last van. Dan hadden we Dave Vrouwenvelde van KPN. Ik heb hem gevraagd van, stel nou dat er een heel ernstige recessie aankomt. Gaat de maatschappelijke laag in de campagnes van grote adverteerders dan sneuvelen of niet? Mm-hmm. Nou, hij was er vast van overtuigd dat het niet ging gebeuren. En hij heeft net de grootste prijs die er is, de Global Effie gewonnen. Ja. Dus hij heeft goede kaarten. En toevallig of niet heb ik zijn CEO, Joost Farwick, heb ik geportretteerd. En die bevestigt dat. Dus die zei, wij investeren in miljarden. Dus dan moet dit altijd kunnen. Ja. Dus dat is een kleine geruststelling. Ramin Bahari van Dept, die vertelde over zijn eerste creatieve presentatie. Dat was voor Friesland Campina. Hij had namelijk voorgesteld, uit eigen initiatief geloof ik, om Sinterklaas chocoladeletters op de verpakking te plaatsen. Ja. En hij was een rookie. Hij kwam net kijken. En maar tot op de dag van vandaag wordt
groot
dat
succes.
Gebruikt. Groot succes.
Groot succes.
Ja. Ja. Ik hoop, Jeroen, ik weet dat jij van de adverteerderskant bent, dat adverteerders royaal belonen tot op de dag van vandaag. dan hebben we Marieke, rentmeester. De voormalig voorzitter van de SAM. Die raadt iedereen aan om die SAM casebase te raadplegen.
Zeker.
Het oude campagneregister. Zodat je weet wat er gemaakt wordt. En dat is heel leerzaam. Maar het voorkomt ook ellende. Omdat het gebeurt gewoon regelmatig. Heb ik natuurlijk ook altijd meegemaakt. Dat je dingen maakt die al eerder gemaakt zijn. Je hebt gewoon niet een fotografisch geheugen van alles wat er ooit gemaakt is. Nee. Dus dat dient verschillende doelen. Rick Ledder. CEO van TBWA en voorzitter van de VIA, die vertelde heel openhartig over dat het reclamevak eigenlijk geld verdient met de verkeerde dingen. Ja, dat is eigenlijk best wel een pijnlijke constatering, want je verdient een goed rendement op de dingen die je gewend bent te maken. Hè, dus traditionele media-uitingen, RTV-dingen enzovoort. En de nieuwe dingen, daar ben je vooral eigenlijk aan het investeren, aan het uitvinden. Dus daar verdien je eigenlijk heel weinig geld mee. En de kassa-aanslagen zijn ook lager. Dus hij maakt zich daar best wel zorgen over. Omdat als je geld verdient met de oude dingen, is dat ook een rem op innovatie. Het is niet een incentive.
Precies, ja.
Nou, dan ik ben zo klaar hoor. Maar we hebben nog Yvette. Ik wilde niemand overslaan.
Nee, Jeroen. Ik merk het. Het gaat maar door. Maar maak het lekker af.
Ik maak hem even af.
Ik heb daarna nog een half uur vragen.
Oké. Nou, dan hou ik het initiatief.
Het wordt
nog
een wat langere aflevering.
Initiatief nog even aan mijn kant. Yvette belt Beekman, die van KPN naar Alfred is gegaan. En die zegt, ik begrijp nu pas de pijn die je voelt als een klant weggaat. Ja. Aan de adverteerskant realiseer je dat niet altijd.
Dat was
ook
een mooi gesprek toen.
Ja, dat was een zeker aardig gesprek. Dan was jij met Frits aan de beurt natuurlijk. Ja. Jullie vertelden over je overgangsjaar.
Ja.
Dat je hij heeft jou eigenlijk een jaar hebben jullie gedubbeld om ervoor te zorgen dat die zandmachine, dat die bij jou goed getraind is. Ja. En over jouw coronajaar, dat was je eerste jaar volgens mij, viel je meteen met de neus in de boter.
Heerlijk. Ja.
En dan had ik ook nog mijn zoon, Daan, die nadat ik zelf 36 jaar gehamerd heb op een scherpe briefing, dat hij zegt, je moet die briefing moet je juist loslaten, want anders verlamt of verstikt dat de influencer.
De influencer,
Ja. Dus nou, dan ben ik nu even klaar.
Dat was hem. En in al die gesprekken, ja, leuk. Overigens, Marieke-Jans Rentmeester is geen oud-voorzitter, maar is nog steeds voorzitter.
Oh, is ze nog steeds voorzitter?
Zeker.
Oh, okay.
Is nog steeds voorzitter.
Ja.
Maar hoe, nou we het toch over de San hebben, hoe verwerkt hij, ja, want wij wilden natuurlijk ook een beetje San-info in al die gesprekken. Hoe deed je dat?
Ja.
En graag, Dick, per kandidaat even.
Per kandidaat.
Kun je dat per kandidaat even?
Bijt nooit in de hand die je voet, zei mijn vader altijd. Dus ik heb natuurlijk de San wel, daar heb ik wel naar bevraagd. Nou, ik moet toegeven dat, en dat heb ik eerlijk gezegd zelf ook altijd, iedereen vindt San een belangrijke prijs. Het is natuurlijk, bestaat al zo lang en het komt natuurlijk ook omdat het een adverteerdersprijs is.
Ja.
Dus bureaus die snappen ook dat daar de business zit enzovoorts. Dus,
ja.
Maar er kwam in die gesprekken over de San kwamen toch een paar goede tips, hè, van mensen die zelf hadden gepresenteerd. Want daar was ik vooral geïnteresseerd in. Van ja, waar moet je nou op letten als je een case maakt? Als je gaat presenteren, is dat belangrijk? Wat voor vorm je kiest?
Ja.
Nou, één, het is geen rocket science, hè? Dus consistentie, dat was de eerste aandachtspunt. Van, er zijn toch nog veel te veel cases waarbij, zeg maar, probleem, strategie, oplossing, insight, executie, activatie niet in lijn zijn of niet in lijn zijn opgeschreven. En soms kiezen mensen ook net een onhandige categorie. Ja. Dus consistentie is ongelooflijk voor de hand liggend, maar daar wordt toch nog wel eens tegen gezondigd, waardoor een op zich heel goede case dan toch geen kans maakt. En dat is zonde.
Ja.
Nou, dan hebben we een belangrijke don't sugarcoat. Hè, dus maak het niet te mooi. Wij marketeers en reclamemensen kunnen dingen natuurlijk heel mooi brengen en opschrijven en presenteren. Maar ja, juries die kijken daar ook een beetje doorheen. Dus zorg dat je ook laat zien wat er niet gelukt is. Want er zijn ook altijd dingen die niet gelukt zijn. En dat maakt je verhaal alleen maar geloofwaardiger.
Ja.
Dan lees het juryrapport als je een nominatie hebt gehad. Zijn er ook veel die dat vergeten? Terwijl daar staan allerlei dingen in, aandachtspunten, die je weer kan verwerken voor je eindpresentatie.
Voor je eindpresentatie. Ja.
Dus, en dan hebben we dan de vorm. Dat die vind ik zelf heel interessant. Van op zich, als je aan 10 mensen vraagt, wat is belangrijk, vorm of inhoud? Zeggen ze inhoud natuurlijk, hè, voor de hand liggend. En toch, voor de San is de vorm ook heel belangrijk. Want ik heb die juries natuurlijk daar zelf ook gezien. Die zitten soms al een dag of 2 dagen case na case te beoordelen, aan te horen en te beoordelen. En als jij er dan tussen zit en je hebt een hele grappige vorm. Je hebt er heel veel energie in zitten. Heel veel enthousiasme, heel veel teamgevoel. Dan is dat toch aanstekelijk.
Dat is aanstekelijk.
Ja.
Het is niet gezegd dat de scores kan beïnvloeden.
Nee, maar ik krijg toch de indruk dat als het in de buurt van elkaar ligt, dat toch het verschil kan maken.
Ja.
Laat het anders zeggen, als het allebei even goed is.
Ja.
Maar de ene die heeft het gewoon met veel meer energie.
Weet je wat het is, Dick? Kijk, elke case wordt op dat moment beoordeeld. Dus op dat moment, het wordt gepresenteerd, het wordt beoordeeld. En pas daarna ga je naar de volgende case. Dus elke case gaat echt op zijn eigen merites. En natuurlijk, als er met heel veel enthousiasme en een knipoog iets, als er een beetje show van gemaakt wordt, dan zie je de jury natuurlijk een beetje opveren. Van, hé, maar uiteindelijk hebben wij vaste criteria. Waar ook niet vanaf gaan. En daar staat niet in, was de presentatie leuk?
Nee, dat snap ik.
Was de presentatie leuk?
Nee.
Ja, en de volgende presentatie, en dan begint het spelletje gewoon weer helemaal opnieuw. Dus,
ja.
Het is niet zo dat je als je het maar leuk genoeg maakt, dat je een vinkje erachter kunt zetten en zeggen, nou, die accent is binnen. En ook dit jaar zullen we dat ook weer gaan meemaken. Maar natuurlijk is het altijd fijn, ook voor de jury, die zoals je zegt er een dag kan zitten, dat er af en toe met nieuwe energie en met humor iets gebracht wordt.
Ja.
Dat is altijd leuk.
Ja, ik denk dat het, ik snap wat je zegt, hè, dat jullie heel secuur en puur beoordelen. Ja, ja. Maar we weten natuurlijk dat emotie ook een rol speelt. En dat het misschien net even het...
Geef
het maar toe.
Nee. je had al die mensen
die
zitten.
Stellingen.
Die stellingen, ja. Hoe ging dat?
Nou ja, dat vonden mensen ongemakkelijk. Ja. Omdat ik gaf ze heel weinig tijd. En het was of het een of het ander. Ja. Er zijn mensen die heel snel reageren. Anderen die wat meer bedenktijd nodig hebben. Maar ja, met pistool op het hoofd moesten ze dan toch kiezen. Dus de eerste was intuïtie of data. Ja. Eigenlijk het leeuwendeel koos voor intuïtie. Dat vinden we natuurlijk allemaal het mooiste.
Nee, hoort bij het vak.
Hoort bij het vak. En ik denk in een wereld van tech en data dat al genoeg belicht is. En dat iedereen ook een beetje hoopt dat de menselijke maat en de emotie en intuïtie dat blijft en niet wordt overgenomen.
Ja.
Dan hadden we AI, hè? Dus we hadden, gaat het nou je bedrijf halveren of verdubbelen? En is dat in de omzet of in medewerkers? Ja, en daar zijn mensen wel bang voor, eigenlijk iedereen. Ja. Weet je wel? Dus dat is een angstig terrein. Dan hadden we Mark Ritson of Byron Sharp. Ja. Ik had gedacht dat Mark Ritson gemakkelijk zou winnen, maar dat was toch Byron Sharp. Dus die,
ja, heb je ze geturfd?
Ik heb ze geturfd. Ja. Het leeuwendeel ging naar Sharp. Ook bureaumensen. Ja. Dus, terwijl Ritson is toch wat meer wat genuanceerder of zo.
Ja.
Maar ja, opmerkelijk.
Nee.
Maar dan de maatschappelijke campagnes. Hè, dus dat was een beetje 50-50. En de helft gelooft dus net als Dave Vrouwenvelde dat het een blijvende trend is. En anderen die denken, en stiekem denken het zelf ook een beetje, dat wel onder druk komt te staan als het recessietijd wordt. Omdat adverteerders willen toch dozen schuiven of dat hun spul verkocht wordt.
Ja.
En kiezen dan voor de korte weg.
Maar
liever.
Ja, maar Dave die laat zien dat het ook allebei kan.
Ja, maar dat is zeker zo. En ik geloof er ook in. Maar Dave is natuurlijk met in zijn portefeuille niet omzet verantwoordelijk. Dus hij is meer verantwoordelijk voor het merk en natuurlijk het rendement van het merk.
Ja.
Ik denk dat Dave gaat het wel overeind houden, maar ik vermoed dat bij veel andere bedrijven dat er uiteindelijk toch voor de korte termijn gekozen gaat worden.
Ja.
Nou, dan hadden we agentic commerce. De meeste mensen wisten ook wat het was.
Ja.
En iedereen zegt eigenlijk dat het een kans is, terwijl ik denk zelf, ik wil niet eigenwijs doen, maar dat het toch een grote bedreiging is.
Ja.
Want als jij een informatie op ChatGPT haalt over een roeimachine die je vergelijkt met anderen, en er zit direct een koopknop bij, dat is wel heel verleidelijk om daarop te klikken. En daar komen wij met onze reclamecampagnes niet meer aan te pas.
Nee.
Maar dan hadden we die, zijn creatieven nou bezig met business of een casefilm? En ik noem geen namen, maar ik vermoed dat daar een beetje gejokt werd, met name door de bureaumensen. Ik denk dat er heel veel creatieven zijn die ook gevoel hebben voor business.
Ja.
Maar als er dan een mooie casefilm gemaakt moet worden voor Cannes of voor een ander prijzenfestival, dan zijn ze daar toch wel heel druk mee. Dus ik hoop dat ze meer bezig zijn met business, maar ik vrees dat het niet altijd zo is. Dan, wat was de belangrijkste prijs? Ben jij natuurlijk benieuwd naar. Ik heb wel iedereen gezegd, de Sun is, accent is natuurlijk het belangrijkste, maar het gaat erom wat op twee komt. En is dat een leeuw, een kanleeuw of is het een lookie, gouden lookie? En daar ging het gros toch wel voor de gouden lookie.
Een lookie.
Ja. Dus dat is toch de enige grote publieksprijs die er is.
Ja.
En dat vindt iedereen toch wel heel belangrijk.
Ja. Ja.
Pitchcode, ook interessant. Is het wasseneus of is het nuttig? Nou, eigenlijk vond iedereen het nuttig. Maar wel met de kanttekening dat het goed gemonitord moet worden. Want het gaat natuurlijk niet om... Het kan ook een papieren tijger worden. Het gaat natuurlijk om naleving, om het gedrag.
En elkaar erop aanspreken ook.
Ook.
Maar goed, het is in ieder geval een kader waar we als vak... in ieder geval mee aan de gang kunnen en blijven. Dat vind ik wel mooi van deze pitchcode. Er zijn natuurlijk eerdere initiatieven geweest. Maar het leeft veel meer dan de initiatieven die... heb ik het gevoel dan de initiatieven in het verleden.
Absoluut.
Nog een paar stellingen.
Ja?
Ik heb ook gevraagd, met name aan de bureaumensen, van, of eigenlijk uitsluitend bureaumensen, waar ga je liever heen, naar een procurementgesprek of een wortelkanaalbehandeling bij de kaakchirurg?
Ja. Ja.
En er was heel veel belangstelling voor die kaakchirurg. En dat komt ook omdat procurement, die zijn natuurlijk heel goed getraind. Ja. Hè? En wij doen het er allemaal maar bij.
De bureaumensen, ja.
Ja, wij denken dat vooral MD's van reclamebureaus denken dat ze er heel goed in zijn. Maar ik kan je vertellen, dat is absoluut niet zo, want het is echt een vak. Ja. En nu met AI komen ze ook met steeds scherpere en ook wel onredelijke eisen. In mijn tijd was ik altijd 20% te duur. Vond ik ook opmerkelijk. Altijd 20. Ja. Dus hebben jullie allemaal op dezelfde cursus gezeten. Ja. Waarom hoor ik van alle procurement mensen dat ik 20% te duur ben? Dus, maar inmiddels hoor ik dus dat percentage 35 is. Ja. En dat komt natuurlijk door AI. Ja. Dat ze zeggen, jullie kunnen het in kortere tijd. Dus ik wil 35% korting op je uurtarief. Maar wat zij zich niet altijd realiseren is dat het gemiddelde rendement van een reclamebedrijf in 2025, hebben we dit jaar nog niet meegerekend, is 7-8%. Dus dat kan gewoon niet. Nee. Dat betekent dat je verlieslatend wordt. Ik heb het zelf al eens gehad dat een procurement manager zei, jij krijgt, ik wil 20% korting. En toen zei ik dat ik dat eigenlijk niet kon. Toen wilde hij me overhalen door te zeggen, maar dan krijg je een contract voor 3 jaar. Ik zeg, dat is lekker. Dan heb ik 3 jaar verlies in plaats van 1. Het moet wel kunnen.
Ja.
Het moet echt wel kunnen. En het bureaumodel is veel krapper dan mensen denken. Nou, uurtje factuurtje, waar Anna en Riekes het over had. Dat is een heel lastig verhaal. Want er zijn weinig hele concrete dingen die nu ook al concreet worden ingevoerd. En ik heb in mijn DDB-tijd, noemden we ons de Performance Agency. En we hadden een databedrijf, Insight. Ja, ja. En toen heb ik tegen adverteerders die dat nog niet durfden gezegd, laat het een jaar in potlood aanhouden. Dus we houden gewoon je normale honoreringssysteem, maar we hebben een schaduwboekhouding in potlood. En daar gaan we een performance afspraak in simuleren. Dus dan kan je zien wat er gebeurt. En dan na een jaar gaan we kijken of we dat echt kunnen invoeren. Okay. Dus dat is
interessant.
Dat kan ik iedereen aanraden van of dit het systeem nou is of ander systeem. Maar doe het gewoon een jaar een tweede systeem. En dan kan je zien hoe dat werkt zonder consequenties.
Ja. Ja.
Nou, dat waren de stellingen volgens mij.
Dat waren de stellingen, hè? Ja. Hey, en dan hadden we natuurlijk nog, en dan zijn we bijna aan het eind volgens mij, want en waarom dat dan weer zo heet, koffiedik kijken met CK.
Ja, dat is, dat weten heel weinig mensen, maar ik ben daar de. Het is,
eigenlijk ben jij de.
Het is van Adformatie, de VIA, BVA en volgens mij nog wat partijen. Maar er zijn weinig mensen die weten dat ik de naamgever ben.
Nee. Maar misschien moeten we het dan voortaan koffieprut kijken.
Is dat iets? Beter.
Oké, maar wat waren de verwachtingen eigenlijk? Hoeft niet per kandidaat hoor. Kan gewoon.
Mag ik ook in Wilde Weg?
Algemene beschouwing.
Een greep uit.
Algemene beschouwing.
Ik doe een greep uit. Nou ja, kijk, voor de hand liggend ligt dat iedereen aan het bijscholen is op AI. Dat is zonder enige uitzondering. En ik heb van CEO's waar ik voor gewerkt heb altijd geleerd, als je niet weet waar de toekomst ligt, keep all options open. Alle scenario's voorbereiden.
Ja. Ja.
Zorg dat je er klaar voor bent, wat het ook wordt. En er komt een moment dat het zich ontvouwt. En dan ben je in ieder geval, sta je vooraan. In plaats van dat je dan nog moet gaan aanpassen. Dus ik vind het alleen maar goed. Wat interessant is, dat iedereen snapt dat creativiteit een multiplier is op je mediabudget. Dus als je een scherp idee hebt, dan voelt het niet als een miljoen mediabudget, maar voelt het misschien als 3 of 5 miljoen. Nou, in de nieuwe wereld met AI voelt iedereen dat AI eigenlijk ook zo'n multiplier is. Want je kunt met een miljoen veel meer doen. Je kan in 1 keer op 6 continenten, in 200 landen, kun je in plaats van 1 campagne in het jaar, doe je er 4 per dag, bij wijze van spreken. Ja. Dus er is ook een multiplier. Maar wat eigenlijk iedereen in zijn eigen woorden zegt, dat als ze die twee op elkaar leggen, dat je in de buurt van de Holy Grail komt. He, dus als je in staat bent om die schaal van AI en precision marketing, als je daar die kan combineren met een scherp idee, dat daar de winnaars van de toekomst zitten. Dat is wel heel erg interessant. Nou, dan is er een hele interessante. Die is van Ramin van Depp. Die zegt, ik verwacht dat reclamemakers in de nabije toekomst hun uitingen expres lelijk gaan maken. En wat hij ermee bedoelt, is dat alles gaat natuurlijk op elkaar lijken. Ja. Als we gebruik maken van dezelfde AI en data en inzichten. Ja. En dan zoek je toch naar onderscheid. En dat is waarschijnlijk toch door het minder gepolijst te maken.
Ja.
Dus dat is wel apart.
Leuk inzicht, ja.
En dan kom je natuurlijk, dan is natuurlijk de slotvraag aan iedereen, wat verwacht je van de toekomst? En ik denk dat iedereen wel snapt dat het een beetje is als de sneeuw in de Alpen, dat de ene keer is wat meer dan het andere. Maar de trend is dat de traditionele advertising, waar mensen een warm hart toedraagt, dat die sneeuw in de Alpen elk jaar een beetje minder wordt. Ja, of je het nou leuk vindt of niet, maar... Wat je wel voelt, hè, dat de mensen die ik heb gesproken waren allemaal toch leiders in ons vak op hun eigen manier. En ze weten toch allemaal wat van leiders verwacht wordt. En dat is eigenlijk heel simpel. Het is een beetje aanpassen, een beetje perspectief en heel veel optimisme. Ja. En zo is het gewoon. Ja. Dus dat is, vond ik heel leuk om te ervaren.
Mooi. Hey, dan hebben we eigenlijk alle onderwerpen van de hele serie gehad. Hè? We hebben de stellingen, het koffiedik kijken. Nou ja, keer 15 kandidaten of 15 geïnterviewden.
Ja.
Hartstikke leuk. Jouw slotsom? Jouw...
Nou ja, wat ik vond het geweldig om te doen. Ik vond het een heel mooi initiatief. Hè? Dus Reinder en Marit die mee begonnen zijn. Want het zijn toch de drijvende ondernemers hierachter die risico hebben genomen.
Ja. Ja.
Dus die moeten we zeker bedanken.
Ja.
Ik denk alle kandidaten die hebben gezeten. Want die moesten toch even een drempeltje over. Omdat het ongescript was.
Ja.
Dus hoeveel vragen zijn er niet gesteld. Van ja, ik moet het weten. En ik moet het aan corporate overleggen. En weet ik veel. Maar iedereen heeft hier toch redelijk vrij en frank gezeten en gesproken. Nou, dan moeten we natuurlijk de luisteraars bedanken, Jeroen.
Absoluut.
Want ik heb begrepen dat het toch goede cijfers heeft.
Ja.
En we hopen dat die luisteraars natuurlijk op 28 mei in Studio 21 massaal aanwezig zijn.
Absoluut. Er zijn nog kaarten.
Dus be there.
Ja.
En Jeroen, ik moet jou natuurlijk ook bedanken. Want ik ken jou als een zorgvuldig en ook enigszins behoedzame persoon. En dat je dan toch zo'n... loslippige reclameman
dit avontuur laat doen.
Nee, maar serieus, dat is van ongekende moed.
Nee, het was het. Ik moet zeggen, ook vanuit mijn kant en vanuit de San. Het was natuurlijk het was een hele leuke serie. Best eventjes dat we ook dachten, hoe gaan we dit doen en wat gaat er uitkomen?
Ja, jullie
ben ik ook eerlijk in.
Jullie wilden controle.
En wij wilden controle. En wat hebben we gehad? Alles behalve controle, maar wel 15 onwijs leuke afleveringen. Van 15 hele leuke mensen. Die heel open en eerlijk, alsof je met elkaar aan de bar zat, lekker een gesprek voerden. En wat ik van een hele hoop mensen heb teruggehoord, is dat ze dat er juist zo lekker aan vonden. Dat het eens een keer een podcast was zonder al te veel, gescript. Zonder verhalen die van tevoren al min of meer uitgekoud waren. Maar gewoon, wat komt er voor onze voeten en laten we het daar eens over hebben. En dat maakt het een hele eigen podcast. Ik vond hem heel leuk om te doen de afgelopen seizoen. En wie weet gaan we het volgende seizoen door. Als ik naar de luisteraars luister, moeten we wel door. Dank aan jou, dank aan Reinert, dank aan Marit. Super seizoen, hartstikke leuk.
Hartstikke goed, bye-bye. Dankjewel Jeroen. Dat is een groot genoegen.
Insgelijks.
Dit was Accentmakers. Helaas alweer de laatste van dit seizoen. Alle San Accent winnaars worden 28 mei bekendgemaakt op de San Accent uitreiking. meer info of kaarten bestellen? Ga naar sanaccent.nl.